Vanavond wil ik met jullie iets gaan delen over Noach. Strijd tussen licht en duisternis als de dagen van Noach. En je kunt dat vinden in Genesis 6 en Genesis 7. Als in de dagen van Noach. En ik heb er maar even een plaatje bij gezocht. Van Noach en de ark en de dieren. Maar ik heb het een beetje bewust gedaan, dit plaatje. Omdat ik snap dat wel hoor, dat je een kinderverhaal moet vertellen. En dat je dat dan in die zin ook nou, een beetje leuk moet maken. Maar het verhaal van Noach is, naast dat het natuurlijk een hoopvolle boodschap is. Want God geeft een nieuw begin. Hè, er komt iets nieuws. Is het toch ook een boodschap van, wat is het voor een boodschap? De boodschap van Noach, geschiedenis, van oordeel, een zondvloed, hè? De waterstromen uit de aarde, uit de hemel, de sluizen gaan open. Dus het is daadwerkelijk ook oordeel van, wat nog meer? Wat was de staat van de wereld op dat moment? Hoi. Wat was de staat van de wereld? Hoe waren de mensen? Nou, duister, zonde. Het was een zondige wereld. Dus, zonde, oordeel. Maar ook van redding en hoop. Nou, dat zal ergens toch in balans moeten zijn. En daarbij wil ik dan de lijn gaan trekken. Zonder oordeel, de mensheid, hoe ze waren. Hoop, redding en toch ook een nieuw begin. Dat komt terug ook in onze tijd waar jij en ik in leven. Dus ik wil ook de lijn gaan trekken met vandaag, waar jij in leeft vandaag, waar ik in leef vandaag, in die wereld. Is die nou zo anders als de wereld van waar Noach in leefde? En het oordeel wat er toen was, zou het ook kunnen zijn dat we richting dat een ander oordeel, maar toch ook naar een oordeel toe gaan? Want dan is naast dat het een hoopvolle en, nou ja, toch ook misschien soms wel een beetje een grappige boodschap is, is het een hele ernstige boodschap. Een hele ernstige boodschap. Waar jij en ik mee te maken hebben vandaag de dag. Nou, daar gaan we met elkaar over nadenken. Als in de dagen van Noach, ik heb drie punten. Een heerlijke ouderwetse drie punten preek. Noach en zijn tijd. Waarbij ik dan ook de lijn trek, onze tijd. Noach in zijn tijd. Hoe leefde hij nou in zijn tijd? Nou, dan ga ik weer de lijn leggen. Hoe leven wij in onze tijd? En als laatste, Noach en Gods tijd. Want uiteindelijk is het God die de tijd bepaalt. Ook de tijd van het oordeel. Hij bepaalde de tijd wanneer het oordeel kwam tijdens Noach zijn leven. En uiteindelijk bepaalt hij ook de tijd wanneer het eindoordeel zal plaatsvinden. Dus daar gaan we met elkaar over nadenken vanavond. En we gaan met elkaar lezen een klein stukje Genesis 6. Genesis 6. En ik begin te lezen bij vers 5. En de Heere zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtenspinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Toen kreeg de Heere er berouw over dat hij de mens op de aarde gemaakt had, en het bedroefde hem in zijn hart. En de Heere zei, ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aardbodem verdelgen. Van de mens tot het vee, tot de kruipende dieren en tot de vogels in de lucht toe. Want ik heb er berouw over dat ik hen gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de ogen van de Heere. Dit zijn de afstammelingen van Noach. Noach was een rechtvaardig, oprecht man onder zijn tijdgenoten. Noach wandelde met God. En Noach verwekte drie zonen, Sem, Gam en Jafet. Maar de aarde was verdorven voor Gods aangezicht en de aarde was vol met geweld. Toen zag God de aarde en zie, ze was verdorven, want alle vlees had een verdorven levenswandel op de aarde. Nou, hier is denk ik behoorlijk wat uit te halen uit dit gedeelte als het gaat om de wereld waar Noach in leefde en wie Noach was. Noach en zijn tijd. We lezen in Genesis 6 vers 5. En de Heere zag de slechtheid van de mens op de aarde groot was. En dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Slechtheid, slecht en gedachtespinsels van zijn hart. Heeft iemand ook een andere vertaling nog dan de Herziende Statenvertaling? We zijn eensgezind hier. Oh, vertel eens, wat heb jij? Welke vertaling? Groot nieuws, wat staat er? Uitdachten, gedachtespinsels, wat ze uitdachten, wat ze in gedachten hadden. Hun overleggingen, zou je kunnen zeggen. De overleggingen van hun hart waren slecht. Dat is de hartsgesteldheid van de mens van die tijd. Is dat zo? Is dat het gedachte hoe de mens toen was? Ik probeer het een beetje interactief te maken, mensen. Want het is vrijdagavond, je weet wel. Ze geven mij altijd de moeilijkste. Of het is vrijdagavond, of het is zondag aan het eind van de middag mag ik komen. Dus ik denk, laat ik maar een beetje interactief doen, hè. Was dat nou alleen in die tijd zo? Nu ook. Wat zeg je?
Van nature zit dat in iedereen.
Sinds de zondeval zit dat in ieder mens. De slechtheid, slecht, overleggingen, gedachtespinsels, in wat wordt over, waar over gesproken wordt hier in Genesis 6, is iets van alle eeuwen, vanaf de zondeval. Vanaf de zondeval. Er staat in Psalm, Psalm 14, vers 2 en 3... De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Ze handelen verderfelijk, bedrijven gruwelijke daden. Er is niemand die goed doet. De Heere heeft uit de hemel neergezien om de mensenkinderen, om te zien of er iemand verstandig was, iemand die God zocht. Ze alle zijn afgedwaald, tezamen zijn zij verdorven. Er is niemand die goed doet, zelfs niet één. Zelfs niet één. Dus hoe we hier zitten, zonder wedergeboorte, zonder God, zonder de Heer Jezus, is dit je hartsgesteldheid? Is dit je hartsgesteldheid? En het is, dan zou je denken, nou, vrijdagavond had het niet wat luchtiger gekund. Maar toch is het heel erg belangrijk. Waarom is dit nu zo belangrijk? Omdat we eigenlijk heel erg tornen in onze theologie, in onze gemeentes aan de verdorvenheid van de mens. Nu kan je uit een richting komen en zeggen, nou, bij ons weten ze daar nog wel raad mee. We horen het iedere zondag keer op keer. Maar er zijn ook heel veel gemeentes waar eigenlijk die verdorvenheid van de mens, waar je dat eigenlijk helemaal niet meer hoort. En toch is het goed, wil je uiteindelijk in deze wereld gaan leven zoals Noach, het tweede punt, is het zo goed om eerst te weten, wat leefde nu daadwerkelijk in mijn eigen hart? En waar, als ik tot wedergeboorte ben gekomen, waar kom ik nu vandaan? Nou, Psalm 14 is daar duidelijk in. Hij zegt, zelfs niet één, er is niemand die goed doet, dat is het hart. Je zou kunnen zeggen, de Bijbelse visie op wie de mens is, is een negatief mensbeeld. En dat betekent, ieder mens is zondig. En zonder God leef je onder de toren van God. En is God zonder dat je de Heer Jezus kent, maar tot één ding in staat, en dat is dat hij je oordeelt over je zonde. Dat is het mensbeeld zoals dat in de Bijbel wordt voorgehouden. Er komt niets goed uit mijn mond, er komt niets goed uit mijn gedachten, er komt niets goed uit mijn handelen zonder God. Dat staat tegenover een humanistisch mensbeeld. Wat zou nou een humanistisch mensbeeld zijn? Ik gericht. En wat ben je als je ik gericht bent? Dan ben je van nature okidoki. Je bent goed. Je bent goed. En je bent er allemaal mee beïnvloed. Waar bijvoorbeeld? Waar word je daar heel sterk mee beïnvloed?
Je mag zijn zoals je bent.
En waar hoor je dat? Ontplooi jezelf maar. Op school. De school is de plek waar je dit hoort. Je bent goed. Je bent geweldig. En kom maar op. Maar je hartje is gewoon super. En dat mag ontwikkeld gaan worden. Nou, dat doen wij op school. Maar dat is wat we horen. Niet alleen maar op de kleuterschool, maar ook op de basisschool. Maar ook in het HBO, MBO, universiteit. De mens is van nature goed. Dat zie je overal in terug. Je bent geweldig. Je bent een prins en een prinsesje. Nou, dat zie je terug in de opvoeding. Dat zie je terug in de hulpverlening. Dat zie je terug in de politiek. Overal. Onze hele wereld zit er vol mee. En daardoor dat het mensbeeld van hoe de Bijbel erover schrijft en hoe de Bijbel erover zegt, zo schuurt als je dat vertelt tegen mensen. Ook in de kerk steeds meer. En wat zie je nu gebeuren? Dus we hebben twee mensbeelden nu gezien. Aan de ene kant een mensbeeld zoals de Bijbel erover zegt. Je bent zondig. Zonder God ben je verloren. Een mensbeeld van de wereld. En de wereld die zegt, je bent geweldig. Je bent goed van jezelf. Je houdt van jezelf. En dan is er nog een soort van mix gemaakt. Een soort van mix. Dat is een beetje een mix tussen, nou, je bent van jezelf goed, maar God maakt het helemaal af. Compleet. Top. Je bent van jezelf al een geweldige tompoes, maar de slagroom, dat is God. Ja, daar kunnen we een beetje om lachen. Ik lach er ook een beetje om. Maar het is met name de kerkelijke richting waar ik uitkom, waar je dit alleen nog maar hoort. Ik heb met name bij Hartcry, daar ben ik ongeveer 15 jaar bij verbonden, heb ik veel meer geleerd over zonde en zondebesef. Had ik nog heel weinig over gehoord hoor. Ik had zoiets van, nou ja, ik ben wel goed en God maakt mijn leven compleet. Nou, ik moest compleet veranderd worden in mijn denken daarin. Dus het is heel goed als we met elkaar nadenken over Noach en zijn tijd, dat de gedachtenspinsels, wie wij zijn, ons denken, ons voelen, onze wilsbesluiten die we nemen, die zijn eigenlijk altijd tegen God gericht. Dat is wie wij zijn van binnen. Zondig. Rebellerend. Van God verlaten. En de gevolgen zien we in vers 11 en 12. In vers 11 hebben we gelezen, verdorven. Dat zie je drie keer terugkomen in vers 11. Drie keer. In 11 en 12. Maar de aarde was verdorven voor Gods aangezicht. En de aarde was vol met geweld. Toen zag God de aarde en zie, ze was verdorven. Derde keer, want alle vlees had een verdorven levenswandel op de aarde. Dat was twee keer en de laatste keer is derde keer. Dat is verdorven levenswandel. Wat is er nu allemaal verdorven? Kijk eens in vers 11 en 12. Wat is nu verdorven? Drie keer. De aarde, wat zou daarmee bedoeld worden? De aarde was verdorven. De mensheid was verdorven. Dat zie je later ook terug in zijn levenswandel was verdorven. Dus de aarde en de mensheid was niet op God gericht, maar was op zichzelf gericht. Was verdorven. Voor dat woordje verdorven staat zoiets als bedorven, onbruikbaar, geruineerd. Niet meer het doel wat God voor ogen had. Wat was het doel van God met de mensheid? Te leven tot Gods eer. Nou, en nu wordt er gezegd, nou het is zo verdorven, het is zo niet hoe God het bedoeld heeft. En verdorven 3 keer en geweld komt ook een keertje voor. In vers 11, geweld. Was vol met geweld. Daar staat het trouwens, dat is wel grappig, het Hebreeuwse woordje Hamas. Hamas staat daar. Dus er staat geweld. Je doet onrecht tegenover iemand anders. Onrecht tegenover iemand anders, tegen je medewens. Gewelddadig. Dat is de wereld waar Noach in leefde. Vol van zonde. Een aarde, een mensheid wat niet meer gericht was op God. Sterker nog, ze stonden elkaar naar het leven. Er was immoraliteit. Dat is de wereld. En we hebben al gezegd, die wereld van Noach is ook de wereld, ons eigen leven. En de wereld waarin wij leven. Kent iemand een tekst in de Bijbel, Nieuwe Testament, waarin je dat terug gaat zien, dat de wereld waar wij in leven eigenlijk net zo is? Romeinen 3, heel goed. Dat is inderdaad waar staat van, zullen we eventjes erbij pakken, Romeinen 3? Romeinen 3 is zo'n tekst. Waar je ziet dat wij mensen zonder God totaal verloren zijn. Vers 12 ga ik alleen even lezen. 3:12. Allen zijn ze afgedwaald. Samen zijn ze nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet. Er is er zelfs niet één. Nou, dat is dus duidelijk, hè? Weer die ene die er niet is. We zijn allemaal afgedwaald. Wij en onze tijd. We hebben net gezien Noach en zijn tijd. De tijd waar Noach in leefde. Maar we gaan nou de koppeling maken naar onze tijd. Waarin al wordt gezegd, nou maar Romeinen 3 laat zien hoe wij zelf zonder Christus voorstaan. Er staat ook nog een tekst in Romeinen 8 vers 22. In Romeinen 8 vers 22 staat... Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood is. De schepping zucht. Wat zou daarmee bedoeld worden? De schepping zucht. We hebben net gezegd, nou, de aarde, de mensheid is zichzelf aan het uitdelgen. Maar wat wordt nu bedoeld met de schepping zucht? Hoe zie ik de schepping zuchten? Een last op licht. Wat voor last? Van de zonde. Van de zonde? Oké. Wat nog meer? Waar zie ik nog meer de schepping in zuchten? Ja, dus eigenlijk, we onttrekken alles zo uit de aarde, dat het klimaat verandert, dat de grondstoffen veranderen, dat we de boel zo vervuilen, de zee is zo vervuild, de aarde is vervuild. We lopen naar het einde toe. We lopen gewoon naar het einde toe. Hongersnoden, we kunnen de aarde niet goed qua eten en drinken, ook goed verdelen. Alles piept en kraakt. Alles piept en kraakt. Dus de aarde zucht in zijn totaliteit. Zijn totaliteit. Maar hoe kan dat nu? Hoe kan de mens nu zo worden dat zelfs de aarde, dat we die helemaal uitputten, dat we die als het ware godschepping totaal kapot maken? Nou, dat werd net al eigenlijk een beetje gezegd, omdat de mensen zo van zichzelf houden. Wij moeten het goed hebben, we moeten het heerlijk hebben. Wat het ook mag kosten, ja, het mag alles kosten, zelfs Gods schepping. Nou, waar zie je dat bijvoorbeeld heel sterk terug? Moet je eens met me kijken, sla maar op. 2 Timotheus 3, vers 1 tot en met 4. 2 Timotheus. Dus nu zijn we aan het kijken, als de dagen van Noach zo slecht zijn, ga ik het nu overzetten naar onze dagen. En we hebben al gezien, nou, de scheppingzucht, de mens, Romeinen 3, is van nature slecht. En nu ga ik jullie laten zien dat de mens zijn keuzes alleen maar baseert op zelfliefde. Ik houd van mezelf. En daar moet alles voor wijken. 2 Timotheus 3, vers 1. En weet dit, dat in de... Wanneer? Ah, in de laatste dagen. De laatste dagen voordat het oordeel gaat komen. In de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. Aha, hier krijgen we het probleem. Ze zijn liefhebbers van zichzelf. Nou, wat zullen de gevolgen zijn? Geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van gezin God dan liefhebbers van God. Wat is het grote probleem van de mens in de laatste dagen? Ze zijn liefhebbers, maar ze zijn liefhebbers van het verkeerde. Ze zijn op zichzelf gericht. Je zou zeggen, het is een humanistisch verbond. Ze zijn een verbond met zichzelf aangegaan. Dat is het probleem van de mensheid. En je ziet het op alle vlakken van het leven terug. In het wereldgebeuren en in het klein. Mensen gaan voor eigen eer, gaan voor eigen liefde en daar moet alles voor wijken. Kun je een voorbeeld noemen van misschien wel in het klein? Waar zie je nu die liefde voor de mensheid heel sterk terugkomen? Kun je een voorbeeld noemen?
Toiletpapier.
Ja, nou ja, het is wel een goed toiletpapier. Toiletpapier. Maar het is wel een voorbeeld hoor. Dat de mens uiteindelijk dan toch denkt, ja, die andere man met vuile billen, als ik ze maar schoon heb. Oké, nog een ander voorbeeld. Want dit is natuurlijk maar dit zou veel extremer kunnen worden als inderdaad, nou ja, de paniek nog groter was geweest. Dat was nog veel erger geworden. En we hebben wel in landen gezien dat er natuurlijk toch bij supermarkten gewoon ruzie is gemaakt. En dat ze elkaar gewoon de kop inslaan. Want ik heb die kar moet bij mij vol worden. En wat die ander heeft, ja, kan mij niet zo schelen. Nog meer dingen. Waar zie je dat mensen liefhebbers van zichzelf zijn?
Facebook.
Ik ben de beste. Overal duimpjes. Ja.
Mode.
Ik moet er een beetje hip bij lopen. Ik moet erbij horen. Je zou zelfs, ik ga het even wat extremer. Mensen hebben zichzelf zo lief, dat als een kindje niet uitkomt op dit moment in mijn planning, in mijn carrièreplanning, dan laat ik het gewoon weghalen. Nou, ben je dan een liefhebber van jezelf, ja of nee? Dan ben je een enorme liefhebber van jezelf. Dat je zelfs een kind dood in de moederschoot, omdat mijn carrière, mijn planning op het spel staat. Of aan het eind van het leven. Ik heb er geen zin meer in. Het is voldoende geweest. Ik heb ervan genoten. Ik ben 70. Het is prima geweest. Nou, geef maar een spuitje. Het is goed zo. Dan ben je een liefhebber van jezelf. In extreme mate dat je zelfs over leven en dood gaat heersen en bepalen. Dat is de tijd waar jij in opgroeit en nog, ik hoop nog heel veel jaren kan krijgen voordat de Heer Jezus terugkomt. Ik sta wat verder al op die lijn. Maar uiteindelijk leef je in deze wereld. Noach in zijn tijd, met geweld en met dat ze toch ook liefhebbers van zichzelf waren, verdorven waren, gedachtenspinsels die op zichzelf gericht waren. Maar de tijd waarin we leven, jij en ik, is niet anders. Is niet anders. Goed. Mijn tweede punt. Noach in zijn tijd. Genesis 6. Genesis 6. Wat hebben we gelezen van Noach? Aan kenmerken. Oh, die staan natuurlijk nu al. Oh, dat is jammer. Dat is nou weer jammer met die PowerPoint. Laat maar. Deze quizvraag gaat even niet door. Allereerst zien we in Noach dat hij genade heeft gevonden. Je ziet 5 kenmerken van Noach. 5 kenmerken. Dus in die verdorven wereld, die gewelddadige wereld, die immorele wereld, is er 1 man. Noach. En 5 kenmerken. Genade, rechtvaardig, oprecht, wandelt met God, werkt voor God. 5 kenmerken. Noach in zijn tijd, in die verdorven tijd, 1 man. En die heeft genade gevonden in de ogen van God. Wat zou dat betekenen? Genade vinden in de ogen van God. Uitverkoren zijn. Spannend thema. Uitverkoren zijn. Uitverkoren zijn. God heeft hem op het oog. God heeft hem op het oog. Dus van, men weet niet zo goed hoeveel mensen er op die tijd op aarde geleefd heeft. Maar dat moeten er wel al miljoenen geweest zijn. Soms denk je wel eens bij het begin van de aarde er zal wel een dorp zijn geweest nog. Nee, er was geen dorp meer. Miljoenen mensen. En dan is God zo genadig, 1 man. God heeft genade gevonden. Of Noach heeft genade gevonden. En Noach gaat die uitgestrekte hand van God beantwoorden. Hoe zou je dat kunnen voorstellen? Nou, denk aan die jonge man. Die jonge man die uit is gegaan en dacht van, nou, die vader thuis, die weet het allemaal niet zo goed. Weet je wat? Ik ga erop uit. Ik ga de wereld in. En hij krijgt de helft van de erfenis mee. En na een tijdje, dan zit hij bij de varkens. En dan komt hij terug. Dat is genade. Vader, ik heb gezondigd tegen u. Ik ben het niet waard om uw zoon genoemd te worden. Genade. Zoon, je bent welkom. Welkom. Hier heb je een mantel. Hier heb je een ring. Hier heb je sandalen. Slacht het kalf. Je bent welkom weer bij mij. Dat is genade. Een zondaar die genadig wordt aangenomen door God de Vader. Dat is heerlijk, deze genade. Moet je dan van tevoren jezelf al wat oppoetsen? Je wat beter maken? Nee. Helemaal niet. En daarna moet ik dan allerlei, moet ik me dan heel goed gaan voordoen? Nee. Helemaal niet. Nou, helemaal niet. Daar ga ik zo meteen iets over zeggen. Maar genade is Gods uitgestrekte hand, zijn genadige, liefdevolle hand gaan grijpen. Het, genade is Gods werk. 100% Gods werk in je leven. In een duistere wereld. Een wereld die naar het oordeel toe rent. Daar is er een God in de hemel die genadig is over mensen. Ik hoop dat je hier amen op kan zetten, zeggen. Te zeggen, met deze genade die God rijkelijk aan mij geschonken heeft in zijn Zoon, de Heer Jezus, dat is mijn deel. Dat is mijn deel. Ik weet mij een kind van God door het werk van de Heer Jezus. Zijn genadige werk aan het kruis, dat was voor mij. Waarom ik en de ander niet? Ik heb geen idee. Gods genade. Hij houdt van je. Hij heeft je lief. Aanvaard dat in liefde en dankbaarheid. Hij heeft genade gevonden. Zullen we eens kijken, Efeze 2. Want ik ga dit gelijk toepassen. Heb ik al een beetje gedaan, maar ik wil er ook een tekst bij noemen. Efeze hoofdstuk 2. Efeze 2. Vers 8 en 9. Efeze 2, vers 8 en 9. Nou, dat je hier een uitroepteken mag zetten van dit is mijn leven. Vers 8 en 9. Want uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof. En dat niet uit u. Het is de gave van God. Zie je wel? Het is helemaal van Gods kant aan jou gegeven. Niet uit werk. Je hebt er niets voor hoeven te doen. Opdat niemand zou roemen. Je kunt nooit zeggen, ik ben christen omdat ik van alles gedaan heb. Het is een gave van God aan jou gegeven. En het enige wat je kunt doen is met dankbaarheid zeggen, dank u wel Heer dat de Heer Jezus dat voor mij gedaan heeft. Het tweede wat we zien is, hij is rechtvaardig. Noach is rechtvaardig. Noach was een rechtvaardig man. Wat zou dat mee bedoeld worden met een rechtvaardig man? Wat is een rechtvaardig man? Ja, maar dat eerlijk, daar zou je van kunnen zeggen, dat is horizontaal. Hij is eerlijk naar andere mensen toe. Bedoel je dat te zeggen, met eerlijk? Ja. Ik denk dat rechtvaardig toch iets meer te zeggen heeft tussen relatie tussen God en mens. Zometeen gaan we zien bij oprecht dat het ook genade en rechtvaardig zijn iets te maken heeft met je leven, je levenswandel. Maar rechtvaardig betekent dat je in goede verhouding met God staat. In goede verhouding met God. Dus God is genadig geweest. Noach heeft gezien, ik ben een zondaar, ik moet mijn vertrouwen stellen op de Heere, oud-testamentisch, en daardoor staat hij nu rechtvaardig voor God. Er is een open verbinding tussen God en Noach. Tussen God en Noach. Je zou kunnen zeggen, als je een definitie wil hebben van rechtvaardigheid, een niet schuldig verklaring. Hij is niet, je bent niet meer schuldig. Je staat niet meer onder de toren van God. Laten we eens kijken in Romeinen 3. Dankjewel, Arjan. Romeinen 3. Vers 24, 3, 24. Daar staat, ik begin bij 23 te lezen, Romeinen 3, 23. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Nou, daar hebben we het voldoende over gehad. En worden om niet gerechtvaardigd. Er is een niet schuldig verklaring door zijn genade. Dat is Gods werk in het leven van mensen. Door de verlossing in Christus Jezus. Door de Heer Jezus zegt de rechter van hemel en aarde. Kind, je bent welkom thuis. Ik zie geen schuld meer in je, want ik zie jou door het bloed van de Heer Jezus. Je bent rechtvaardig. Er is open verbinding doordat Jezus Christus mijn zonde heeft gedragen. God is niet meer mijn rechter, maar hij is mijn redder. Wauw. Let op, hè. In die duistere wereld waar wij in leven, zijn er dus Noachs en Noachinnen. Is dat niet bijzonder? Mensen die God op het oog had, zijn genade aan heeft aangeboden. En die mensen zijn tot dat inzicht van zonde gekomen. Wisten van, ik moet mijn vertrouwen nu stellen op de Heer Jezus. En ik mag nu in een open verbinding. Ik ben gerechtvaardigd. Hij is mijn redder en de Heer van mijn leven. Wat betekent dat dan voor ons leven? Nou, laten we eerst bij Noach kijken. Hij leefde oprecht. Oprecht. Integer was hij. Eerlijk was hij. Daar komt dat woordje eerlijk. Waar we net van zeiden. Eerlijk, rechtvaardig. Dat is oprecht. Eerlijk. Hij was eerlijk. Hij was betrouwbaar. Dus dat betekent uiteindelijk wel, ik zei net, hè, van ja, het is alleen maar genade en daar stopt het. Dat is aan de ene kant ook zo. Het is Gods werk in je. Daar kun je niets aan toevoegen. Geen werken, ook na die tijd niet, maakt Gods genade groter. Gods genade is 100% en wat ik voor de rest nog doe in mijn leven, het blijft 100%. Ik kan er geen 150 van maken. Omdat ik hier nu sta te preken, wordt Gods genade opeens niet 150. Dat is 100 en het blijft 100. Maar dat wil niet zeggen dat ik mijn leven er niet door verandert. Nee, ik verlang ernaar om als Noach te worden. Hoe? Nou, ik wil oprecht zijn. Eerlijk. Betrouwbaar. Integer. Nou, ik heb er nog een tekst bij geschreven, Jacobus 1, vers 4. En hij wandelde met God. Vierde kenmerk, hij wandelde met God. Wie wandelde nog meer met God trouwens? Henoch. Het zijn de twee in de Bijbel waar het van staat. Henoch en Noach. Twee mannen, die wandelden met God. Nou, als je met God wandelt, dan heb je in die zin een intieme relatie. He, je wandelt samen en je praat wat. Ik wandel heel vaak met studenten hier in de bossen. Nou, je kan uren wandelen. En door dat wandelen, dan praat je met elkaar. Je leert elkaar beter kennen. En je vraagt eens dingen en je antwoordt. En zo wandel je. Zo wandel je. Er is een verhaal van Henoch. Is niet echt hoor, dus ga nou niet zeggen van, dan ga ik eens even opzoeken in de Bijbel. Maar is niet echt. Maar dat is het verhaal. Henoch wandelde met God en ze wandelden en ze wandelden. En de uren gingen voorbij. En op een gegeven moment zegt de Heer, ja, je bent nou dichter bij mijn huis dan bij je eigen huis. Kom nou maar bij mij thuis. En Henoch was niet meer. Nou, het is niet echt gebeurd, maar het geeft wel aan de intieme relatie die Henoch en Noach hadden met de Here. Hij wandelde. Dus in een wereld die duister was, was er één man genade gevonden, rechtvaardig. Er was veel onoprechtheid, hij was oprecht. Er was veel onbetrouwbaarheid, hij was betrouwbaar. En hij wandelde met God door alle duisternis heen. Was hij op God gericht. Nou, in het Nieuwe Testament staat er best wel veel over wandelen. Zullen we er even opzoeken, Efeze 5. Lukt het nog? Oh, Leo, die is er nog wel bij. Oké. Efeze 5. Dan zie je 3 keer het woordje wandelen. Vers 1 en 2. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandel in de liefde zoals ooit ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. En wandel in de liefde. Dat is je eerste opdracht. Naast oprechtheid dat je ook wandelt in liefde. Liefde naar liefdesverhouding met God en liefdesverhouding met mensen die God aan je geeft. De tweede staat in vers 8. Vers 8, nog een keer wandel. Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Here. Wandel als kinderen van het licht. Wandel als kinderen van het licht. In een duistere wereld, waarvan hebben we gezegd, de wereld zucht. En er is veel ikgerichtheid, wordt hier geschreven, maar wandel als kinderen van het licht. Kinderen van de Heer Jezus. En de laatste keer is vers 15. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen. Hoe leef je wijs in deze wereld? Wat moet je dan jezelf toe gaan eigenen? De vrezen des Heren. Prachtig. Vrezen des Heren. Ben ik hiermee grootgebracht trouwens met die term. Ik vertel al, ik kom een beetje uit een andere richting. Dus de vrezen des Heren, toen ik daar helemaal prachtig. Echt waar. Hoe jullie dat soms ook kunnen zeggen. Oh, die R ook. Oh, prachtig. Maar vrezen des Heren, maar absoluut. Echt onder ontzag komen van wie God is. Zodat je een leven van aanbidding kunt leven. Want dat volgt erop, hè, vrezen des Heren. Vrees des Heren is dus niet van ach en wee en angst en die grote heilige God. Allemaal waar, maar het moet je brengen tot aanbidding. En tot Christus. Door Christus bij God de Vader in aanbidding. Goed zo, ik heb theologisch weer helemaal recht gebreken. Oké. Wat nog meer? Wat moet je jezelf nog? Wat moet er nou nog gaan gebeuren in je leven als je wijs wil wandelen? Vernieuwen in je denken. En wie doet dat? Uiteindelijk gebeurt dat door de Heilige Geest. Dus de Heilige Geest. Dus uiteindelijk heeft het alles te maken. Wijs wandelen heeft alles te maken met de vrucht van de Geest in je leven. De vrucht van de Geest in je leven. Dat moet meer en meer zichtbaar gaan worden. Dan wandel je wijs. Oké. En hij werkt voor God. Noach, in die duistere tijd waarin hij leefde, kreeg hij de opdracht, joh, ga eens een boot maken. Een boot? Had het wel eens geregend? Nee, het had nog nooit geregend. Voor de zondvloed. Nog nooit geregend. En hij moest het ergens gaan maken, gewoon op het land. 150 meter lang, 25 meter breed, 15 meter hoog. Ik weet niet of je er wel eens bij in Dordrecht geweest bent. Toen ik er helemaal voor stond, ik was sprakeloos. Sprakeloos. Geweldig. Wat een boot, zeg. Nou, 120 jaar. 120 jaar aan het werk voor God. Dat beetje meten, je passen. En daarnaast was hij ook nog een prediker. Een prediker van de rechtvaardigheid. Dat deed hij er ook nog bij. 120 jaar aan het werk voor de Heere. Indrukwekkend, hè? In een duistere wereld. Waar mensen hem aan het uitlachen waren. Joh, nou wat ben je aan het doen, man? Doe niet zo gek. En hij was een prediker van de gerechtigheid. Maak het in orde met God. En kom in de ark. Daar wordt het veilig. Want het oordeel gaat komen. Het oordeel gaat komen. Doe ik dat nu? Of doe jij iets? Oh, dat doe jij. Oh, ik denk al. Goed. Wie weet wat er in Colossenzen 3 vers 23 staat? Wow. Wow. Zonder gospel mission kan je dit al. Het is onvoorstelbaar. Prachtig, ja. Alles wat je doet, doe dat voor de Heere. Doe dat voor de Heere. Dus als je nou een werker wil worden voor de Heere, wat moet ik dan allemaal doen? Maar dat is vaak wat we gaan denken dan. Dan moet ik zoveel. Nou, alles wat je doet, doe dat voor de Heere. Dat betekent, als je naar school gaat, Heere, ik wil dat doen voor uw eer. Als ik voor de klas sta, Heere, ik wil die snuiters iets laten zien van uw eer. Door het jaar heen. Als ik in het ziekenhuis als verpleegster of verpleger rondloop, Heere, wilt u mij maar gebruiken? Het is voor uw eer. Als ik er wat sta te timmeren, dan is het voor Gods eer. En als ik op het kantoor kom, is dat voor Gods eer. Alles wat ik doe, doe ik tot eer van u. Dat is het leven van een christen. Je moet niets. Maar het is heerlijk als je de liefde van de Heer Jezus kent, dat je dat mag beantwoorden van: Heer, hier ben ik. Ik hoef nu niet op een zeepkistje op een marktplaats te staan om daar iets te gaan verkondigen. Prima hoor, prima, prachtig als je die vrijmoedigheid hebt. Maar het zit in je totale leven. Maar alles wat ik doe, werk ik voor de Heer. Het is tot eer van zijn naam in een duistere wereld. Want op school zullen er veel kinderen zijn die niets meer met geloof hebben. In het ziekenhuis kom je mensen tegen die niets meer met het geloof hebben. Op je kantoor ben je misschien wel de enige die nog iets met de Heer Jezus heeft. Als je nog naar school gaat, het zou eens kunnen zijn in een klas van 30 dat je de enige bent. In een duistere wereld waar mensen zichzelf zo lief hebben. En jij, laat door de genade die God je gegeven hebt, je weet in een open relatie met hem te leven, je wil oprecht leven, je wandelt dagelijks met hem en je werkt voor hem, laat je het licht schijnen in die duisternis. In alles wat je doet. Noach en Gods tijd. Noach en Gods tijd. Ik zei net al, waarschijnlijk hebben de miljoenen mensen al geleefd op aarde. En uiteindelijk wordt het Gods tijd en komt het oordeel. Na 120 jaar. God verdelgt, God richt de gronden. Zal de geest geven, gaf de geest de mensen gaven de geest. Het is afschuwelijk wat er dan gebeurt. Na 120 jaar. Van waarschuwen. Van keer je om. Die ark is er ook voor jou. Is er ook voor u. Keer je nu om. Is er uiteindelijk God die bepaalt. En nu is het tijd. Nu is het tijd. Noach, ga naar binnen toe. Neem je gezin mee. Ze gaan naar binnen toe. En dan gebeurt er iets bijzonders. Moet je eens kijken in 7, hoofdstuk 7. Dat is iets bijzonders. Dat moet je gezien hebben. Dat is, daar zie je zoiets moois van God nog in. Hoofdstuk 7. lees ik als eerste. Daarna zei de Heere tegen Noach: ga in de ark, u en heel uw gezin, want ik heb gezien dat u te midden van uw tijdgenoten voor mijn aangezicht rechtvaardig bent. Ga naar binnen. Nieuw Testamentisch. Kom bij mij thuis. Want je bent een kind van God door het werk van de Heer Jezus. Je bent welkom thuis. Maar dan vers 4. Want over nog 7 dagen zal ik tot de aarde 40 dagen en 40 nachten laten regenen. En ik zal al wat bestaat, wat ik gemaakt heb, van de aardbodem verdelgen. Noach is met zijn gezin al binnen. Maar 7 dagen blijft nog steeds die deur open. En de loopplank blijft nog steeds tegen de deur aan. 7 dagen nog. Hoe groot is Gods geduld met mensen? Het oordeel komt. De deur blijft open. Kom nu naar binnen toe. Nu dat het nog kan. En dan vers 14. Want het is Gods tijd. Noach en Gods tijd. Gods tijd komt wel. Want uiteindelijk is er het moment. Vers 16. En die kwamen als mannen en vrouwelijk van alle vlees, zoals God hen geboden had. En Noach sloot de deur. Nee. En de Heere sloot de deur achter hen toe. En toen was het de tijd dat het oordeel ging komen. Gods tijd. 120 jaar genadetijd. Van die 120 jaar nog 7 dagen. Kom, kom. Maar dan sluit God de deur en gaan de sluizen van de hemel en de sluizen van de aarde open. Er staat niks van over in, dus dit is een beetje inlegkunde. Maar ze hebben daar bij die ark gestaan, mensen. En ze voelden de enkels, de knieën, de heupen nat worden. En zullen ze niet geslagen hebben tegen de hout aan van de ark? Doe alsjeblieft open. Maar toen was de tijd voorbij. Toen was Gods genade voorbij. Toen kwam de oordeel over deze wereld. Aangrijpend. Aangrijpend. Heeft God vandaag nog geduld, denk je, met deze wereld? Ja. Dat denk ik ook. Dat heeft hij al 2000 jaar. Is er ook een tekst te vinden dat God geduld heeft? Ook in onze tijd. Ik weet niet of je dit vers bedoelt. 2 Petrus. 2 Petrus 3. Kijk eens of je die bedoelt. Je bedoelt hem niet. Nou, ik neem deze maar even als je het niet erg vindt. Vers 9, 2 Petrus 3, 9. De Heere vertraagt de belofte niet. Zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Dus het valt wel mee met het oordeel. Het zal me wel meevallen. Nou, dat zullen ze misschien in die 120 jaar ook wel gedacht hebben. Het zal, Noach, het zal me wel meevallen, joh. Doe niet zo moeilijk. Maar hij heeft geduld, de Heer heeft geduld met ons. En wil niet dat er enige verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen. Dit is het hart van God. Genade. Genade. Maar er komt een dag dat de genade ophoudt en God zal oordelen. Voor de mensen die hier zitten en die nog niet de Heer Jezus kennen. En die niet zeggen van ik weet niet of ik die genade nou daadwerkelijk ken in mijn leven. Echt in mijn hart heb laten landen. Dat ik het echt in vertrouwen heb ontvangen. Dan is dit misschien wel het weekend dat je voor het eerst op je knieën moet gaan en zeggen: Heere, hier ben ik. Ik ben een zondaar. Ik ben het echt gaan inzien in mijn leven. Maar dank u wel dat uw genade zo groot is in uw Zoon, de Heer Jezus. Ik belijd mijn zonde. En ik wil mij toevertrouwen aan u. Ik hoop dat dit het weekend zal zijn. Dat dit het weekend zal zijn dat je dan ook daadwerkelijk de Heer Jezus mag leren kennen in je leven. Voordat het oordeel uiteindelijk er toch zal komen. Voor de mensen die zeggen, ik ben een kind van God door het werk van de Heer Jezus, dan zeg ik, prijs de Heer. Maar in deze duistere wereld, wil je nou daadwerkelijk een Noach zijn? Die pal staat voor de Heere God. Die pal staat voor de Heer Jezus. En zegt, Hij is de Heer van mijn leven. Hij bepaalt mijn leven. En ik wil van Hem getuigen. En ik wil zijn dienstknecht zijn. En alles wat ik doe, hoop ik dat daar iets van de liefde van de Heer Jezus doorheen mag schijnen. In mijn spreken, in mijn denken, in mijn handelen. Dat mensen gaan zien, die jongen, dat meisje, die is anders. Ze denkt anders, ze spreekt anders, ze doet anders. En dat klopt. Want het is een Noach, het is een Noachim. In de tijd waarin ze leeft, die zo duister is, die alleen maar duisterder gaat worden, waar mensen alleen maar liefde voor zichzelf hebben, heb jij liefde voor de Heer Jezus. En wil je dag laten zien, daar waar God jou iedere dag weer neerzet. Totdat het moment gaat komen. Ja, en het gaat komen, echt. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend. En nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, overeenkomstig hun werken. Er zal nog een oordeelsdag komen voor mensen die de Heer Jezus Christus niet kennen. Dat oordeel zal wel niet zijn de zondvloed, maar dat oordeel zal de hel zijn. Maar tot die tijd wil je, hoop ik echt onder de leiding van de Heilige Geest, mensen wijzen op de ark, de Heer Jezus. Ik hoop dat dat je verlangen is. Ik hoop dat je een heel gezegend weekend hebt. Dat je opgebouwd wordt in je geloofsleven. Dat je je gesterkt vandaan mag komen, bemoedigd. En je mag zeggen, ja, ik kan er in die zin ook weer tegen in mijn eigen persoonlijk geloofsleven. En dat je zo deze wereld in mag gaan. Een wereld die naar het oordeel toe gaat. Maar wees een Noach. God zegent jullie daarmee.
Dank met ons nog binnen voor de nachtrust.
Vader in de hemel, we danken u voor uw woord. En we zijn onder de indruk als we bedenken dat een geschiedenis van duizenden jaren geleden zo toepasbaar is voor het leven hier en nu. Heer, we belijden dat we niets beters zijn dan al die mensen die zonder u leven. Maar dank wel, Heer, dat uw genade zo oneindig groot is geweest voor ons leven. Dat we door het bloed van de Heer Jezus, door zijn verzoenend werk, nu mogen weten, u bent onze Abba, u bent onze Vader. Heer, het is goed om onder uw vleugelen te leven. Het is goed om onder uw vleugelen te schuilen. Ook als we bedenken, Heer, hoe duister het is in deze wereld. Maar Vader, dank u wel dat we er niet alleen maar zijn om te schuilen. Maar dank u wel dat u ons ook een opdracht geeft. Heer, zoals u Noach een opdracht gaf, zo geeft u ons ook een opdracht in deze wereld. O Heer, ik wil u zo bidden dat deze jonge mensen doordrongen zijn door de Heilige Geest om die opdracht te vervullen vanuit een liefdesrelatie met u. Dat ze zullen zeggen, zie, hier ben ik. Zend mij. En waar dat dan ook mag zijn, Heer, dat ze een kind van u zullen zijn, een getuige van de Heer Jezus Christus door woord en daad. Heer, dat daar waar duisternis is, dat het duisternis moet wijken, omdat het licht van Jezus Christus door ons spreken en handelen daar zal zijn. Heer, geef ons moed, geef ons kracht, geef ons uithoudingsvermogen om die wedloop te lopen en de Heer Jezus Christus iedere keer weer in het vizier te houden. Heer, ik wil u bidden voor mensen die hier zitten en eigenlijk niet zeker weten of ze daadwerkelijk een kind van God zijn. Dat ze twijfelen. Of dat ze die genade niet begrijpen voor hun eigen leven. Misschien hebben ze het wel honderden keren gehoord, maar het is nog nooit tot hun hart gedaald. Dan bid ik u, Heer, wilt u met uw geest hen ontdekken aan zonde, gerechtigheid en oordeel. En dat ze uiteindelijk zullen zien dat de Heer Jezus ook voor hun zonde aan het kruis is gestorven. En dat ze zichzelf zullen toevertrouwen aan de Zoon van God die alles heeft volbracht. Heren, geef ons met elkaar een heel goed weekend. Onder de leiding van uw geest. Dat we mogen genieten van uw woord. Dat we door de liederen u mogen aanbidden. Maar dat we ook gezellig met elkaar mogen optrekken. En mogen genieten dat we broeders en zusters om ons heen hebben. Geef ons zo met elkaar een hele goede, gezegende en fijne tijd. Heer, laat ons lekker slapen. Dat we tot rust mogen komen, ook na een drukke week. En Heere, wilt u ook echt met uw engelenwacht om ons heen zijn, om dit gebouw heen. Heer, dat we veilig en rustig kunnen slapen in het vertrouwen dat u over ons waakt. We bidden het in Jezus' naam. Amen.